Okay. Dank je. We gaan eerst een stukje lezen uit de Bijbel en dan wil ik daarna wat uitleg gaan geven over het thema wat je aandacht geeft dat groeit. En dat weten wij natuurlijk, dat is een bekende spreuk van Aristoteles, die al voor Christus leefde. Maar we zullen zien dat dat een hele Bijbelse gedachte is. Het kan in de negatieve zin natuurlijk, negatieve dingen die je aandacht geeft, die groeien ook in je hoofd, maar ook positieve dingen. Nou, we hopen dat het inderdaad dus voor ons ook zo zal zijn dat we mogen groeien. We hebben er net ook van gezongen. Hè? Dus God is bezig met ons om ons te bewerken, als het ware, om een mooi mens van ons te maken. Ik wil wat stukje lezen uit Matteüs 13. En dat is een gelijkenis, een parabel. Jezus heeft iets van 40 parabels, gelijkenissen verteld. Dus eigenlijk een voorbeeld uit het dagelijks leven waar een diepere laag in zit. En we hopen natuurlijk dat we die diepere laag ook mogen ontdekken. En dit gaat over gewoon een heel simpel een boer, een zaaier, die aan het zaaien is. Op een dag verliet Jezus het huis waar hij was en ging bij de zee zitten. En een hele grote groep mensen, een hele menigte mensen verzamelde zich om hem heen, zodat hij in een schip ging zitten. Dus hij sprak niet achter zo'n preekstoel, maar in een schip stond hij en hij stond daar zo de mensen, omdat het wat hoger stond natuurlijk, die daar op de grond gingen zitten, aan de oever, sprak hij. En toen begon hij een gelijkenis te vertellen. Hij zei, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. Toen hij zaaide, viel een deel van zijn zaad. Hij zat er zo'n grote zak met zaad en dan pakte ze elke keer handen uit. En een deel van het zaad viel op de weg of langs de weg. En de vogels kwamen en aten dat zaad direct op. En een ander deel viel op een steenachtige plaats waar het niet veel aarde had. En er kwam het zaad kwam meteen op doordat het geen diepte van aarde had. Dus het ging één kant op, omhoog. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het zaad. Of eigenlijk dat plantje. En doordat het geen wortel had, verdorde het. En een ander deel viel tussen de dorens. En de dorens kwamen op en verstikte het. En weer een ander deel viel in de goede aarde. Dus gelukkig ook nog zaad wat in de goede aarde valt. En dat gaf vrucht. De een 100, de ander 60 en de ander 30-voudig. Dus één korreltje graan bijvoorbeeld kan 100 of 60 of 30 fout korrels hebben. En dan zegt Jezus hele belangrijke woorden. Wie een oor heeft om te horen, laat hij horen. Dus dat is eigenlijk van, ja, je kan het woord horen, maar je kunt het ook, zeg maar, er toch niet naar luisteren. Dus dat wordt in ieder geval opgeroepen. En dan zegt Jezus, en dan sla ik een stukje over, en dan gaat Jezus zelf ook uitleggen wat die gelijkenis betekent. Dus dat is fijn dat we de uitleg erbij hebben. Luistert u dan, en dat is vanaf vers 18, luistert u dan naar de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de vijand en die rukt het weg wat in zijn hart gezaaid was. En dat zijn de mensen dus bij wie het bij de weg gezaaid is. Dus hij heeft geen kans om het in je hart te laten wortelen, laten wortelschieten, het is gelijk weg. En bij degene bij wie de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en dat meteen met vreugde en enthousiasme ontvangt, maar het heeft echter geen wortel in zich. Maar hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. En dan heb je de derde, bij wie het in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dus dat is het vierde stuk grond, dat is hij die het woord hoort en begrijpt en die ook vrucht draagt en het voortbrengt. De 100, de ander 60 en de ander 30-voudig. Dus het is fijn dat Jezus ook uitgelegd heeft wat dat betekent. En ik wilde ook nog Johannes 15, dat heeft Nick Jan niet voorgelezen, één tekst zomaar, vers 8. Want Nick Jan heeft voorgelezen van, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de boer. Dat is degene die ook de zaaier, of de wijngaardenier. En dan staat er in vers 8, hierin wordt mijn vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt. En dus vrucht dragen, niet voortbrengen, maar vrucht dragen. en mijn discipelen bent. Dus God wordt er enorm blij van als wij veel vrucht voortbrengen. Het liefst 100-voudig, denk ik. Maar dat is de praktijk dat het soms ook 60 of 30 is. Maar dat is in ieder geval het verlangen van de Vader. Ik ga even testen of dat deze doet. Ja. Jezus die eindigde dus die gelijkenis met wie een oor heeft om te horen, die moet luisteren. Nou, er zijn in Nederland ontzettend veel mensen met een oorprobleem. Ik weet niet of hier mensen met een gehoorapparaatje zitten. Nou, kijk. Alleen al in deze groep. Dus al een aantal mensen die ja, een gehoorprobleem hebben. Het kan ook gehoorschade zijn, doordat je veel met een koptelefoon zit bij de jeugd. Ik kwam pas op het jeugdjournaal dat ook veel jongeren, veel kinderen daarmee problemen hebben. Dus niet te veel achter een schermpje zitten. Hè? En ja, het kan inderdaad zo zijn dat als je ouder wordt, dat er gehoorschade optreedt. Nou, dat is natuurlijk vervelend, hè, want je kunt het niet goed beluisteren. Maar er zijn eigenlijk veel meer mensen, en die hebben last van Oost-Indische doofheid. Daar hebben we misschien allemaal wel eens last van. Want Jezus, die heeft het hier, hè, wie een oor heeft om te horen, die moet luisteren. En natuurlijk niet over jouw oren, hè, gehoorapparaatjes enzovoorts. Maar het gaat meer over een geestelijk oor, om het zo maar te zeggen. En de oren en het hart, dat zijn in de Bijbel ontzettend belangrijke lichaamsdelen. Dat komt telkens weer terug, dat je een oor moet hebben, en moet je goed luisteren naar God. Maar ook je hart moet inderdaad openstaan voor God. Dus die twee lichaamsdelen, die worden vaak genoemd. Maar Oost-Indische doofheid, bij mij thuis, ik weet niet of dat ook bij jou is, Jesse, en bij jou ken ik dat niet, maar er zijn nog een paar kinderen. Als ik bijvoorbeeld, wij hebben gegeten, we hebben een heerlijke maaltijd gegeten, en we zijn klaar, dan staat het helemaal vol, de hele tafel, en zeggen, nou jongens, we gaan met elkaar de boel opruimen, en we gaan met elkaar allemaal iets pakken, en dan zetten we het allemaal in de vaatwasser. Maar dan opeens hebben mijn kinderen Oost-Indische doofheid, en de een gaat naar de wc, de ander die loopt naar buiten, dus staan we daar met z'n tweeën, Gerdine en ik, om het uiteindelijk op te ruimen. We hebben geen schema of zo, dat zou misschien ook nog een oplossing zijn. Maar natuurlijk, zij helpen ze ook wel eens mee. Maar ik bedoel even als voorbeeld. Hè, of in de klas, Jesse zit bij mij in de klas. Dan zitten ze wel eens achter een laptop, nog wat verwerking iets te doen. Dan hebben ze ook koptelefoontjes op. En dan zeg ik, jongens, kom, opruimen. We gaan allemaal de computers in de kast. Blijven gewoon doorgaan. Maar als ik bijvoorbeeld zeg, van, nou jongens, we mogen 10 minuutjes eerder naar buiten. De pauze begint eerder. Opeens zijn ze allemaal wakker en zijn ze allemaal te luisteren. Dus dat is eigenlijk Oost-Indisch doof zijn, dus, hè, dat je alleen datgene beluistert wat jou aanspreekt. Hè, wat jou inderdaad raakt, wat jij fijn vindt, daar luister je naar. Nou, en Loesje zegt al, daar is helaas geen gehoorapparaatje voor. Maar het is, Jezus bedoelde eigenlijk te zeggen, het is ontzettend belangrijk dat je ook echt, als je mijn woorden hoort, hè, vanmorgen, als die woord van God open gaat, zijn mond gaat open, dat wij echt goed luisteren. En hij legt dat in dat stukje wat ik niet heb, wat ik overgeslagen heb, legt hij dat ook uit. Van, ja, mijn volk, of het volk Israël, die had een gehoorprobleem. In vers 15 zegt hij dat ze een ernstig gehoorprobleem hadden. Hun oren zaten dichtgestopt. Ze luisterden niet echt naar de woorden van Jezus. Het ging het ene oor in, het andere oor uit. Dus er zat een hele grote groep mensen voor hem. En hij zag gewoon, hij merkte gewoon dat het bij de een naar binnen ging en bij de ander bleef het gewoon steken bij het oor. En daarom zegt hij, kom, luister, wie een oor heeft om te horen. En er was gelukkig ook de discipelen, de leerlingen van Jezus, die, dat zegt vers 16, hun oren stonden open. Uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Dus er waren gelukkig ook een groep mensen, die wilden wel echt weten wat Jezus bedoelde. En die stonden helemaal open. En toen ging Jezus aan hun uitleggen van wat het betekende. Ja, dus hij ging luisteren en daar gaat hij het uitleggen. Dus zij wilden die diepere laag van die gelijkenissen begrijpen. En dat is voor ons ook in ieder geval een opdracht. Van willen wij die kostbare geheimen van de Bijbel, want als je het zo oppervlakkig leest, dan raakt het je misschien niet. Maar willen wij het echt weten wat Jezus bedoelde, ja, dan gaat het echt iets doen in ons hart. En dat was dus ook bij deze discipelen. Jezus die deelde de geheimen van het koninkrijk met zijn discipelen, omdat hun oren open stonden. Nou, ik denk dat jullie, de meeste van jullie, de gelijkenis wel kennen. Hier staat Jezus dan, zeg maar, in de bood te preken, uitleg te geven. De meesten kennen wel deze gelijkenis, denk ik, maar ik hoop dat je echt vanmorgen weer opnieuw luistert. En dan niet zo luistert voor degene die naast je of voor je zit, maar dat je echt persoonlijk luistert van Heer Jezus, wat heeft u vanmorgen, want hij staat eigenlijk vanmorgen hier, mag mij vergeten. Hij heeft iets op zijn hart, wat hij met u, met jou wil delen. En mij heeft persoonlijk deze gelijkenis echt weer geraakt. Ik las hem vroeger eigenlijk altijd meer zo van, je hebt dus eigenlijk 4 soorten harten in deze gelijkenis. 4 soorten hartsgesteldheden. Hoe je naar het woord van God kan luisteren. En het is opvallend dat de 3 eigenlijk negatief zijn en pas 1, waar het dan echt open en ontvankelijke hart is, waar het naar binnen komt. Maar het harde, platgetrapte hart, dat is degene waar het op het weggetje terecht kwam. Want daar in Israël had je geen akkers zoals bij ons, helemaal mooi met hekken eromheen en zo. Maar er liepen gewoon allerlei paden tussendoor. Nou, daar kwam natuurlijk ook zaad terecht. En ik zal straks ook uitleggen het emotionele, het enthousiaste hart, waar het in één keer omhoog gaat, maar dat het dan toch weer geen wortel heeft. Volgepropte hart, het overbelast hart en het ontvankelijke hart. Dus deze 4 bodems zijn eigenlijk wat Jezus zegt. Dus dat is een zaaier, dat is Jezus, dat zegt vers 37, dat zal ik nog even bijlezen. Komt in een andere gelijkenis, zegt hij uit. En hij antwoordde en zei tegen hen, hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen, is Jezus. Dus hij is vanmorgen hier aan het zaaien. Hij werpt met zijn hand het zaad zo naar jullie toe. En het komt terecht in een van deze 4 harten. Nou, ik zei al, ik las hem vroeger altijd eigenlijk zo van, nou, je hebt dat, op een gegeven moment word je christen. Hè, dan ga je openstaan voor de woorden van God. En dan komt dat zaad in de goede aarde. En dan heb je geen last meer van die andere 3. Dan zit het eenmaal in de goede aarde, brengt het vrucht voort. En dan die andere 3, ja, dat is dan voorbij. Ik herkende me als kind vaak wel in dat derde, van ook wel een beetje druk met van alles en nog wat. En dan, ja, eenmaal had ik Jezus Christus aangenomen en toen was het goed in mijn goede en daarna had ik geen last meer van die andere 3. Maar ik heb ontdekt door dit te bestuderen, te bekijken, dat ik nog steeds last heb van die andere 3 ook. Dus ik denk dat Jezus veel meer bedoelt, het zijn periodes in je leven of het zijn hartsgesteldheden, hoe je zondagsmorgens zo naar de dienst komt en gaat zitten luisteren. Misschien herken je toch wel ook in een van die andere 3. Ook al ben je dan christen. Maar nogmaals, ik herken het tenminste wel die andere 3 ook. En dat zullen we wel ontdekken. Nou, nog heel even over die zaaier die daar staat. Ik heb thuis ook een hele mooie plaat van, ik dacht Vincent van Gogh. Dan zie je daar die zon opkomen. En dan staat die zaaier daar te zaaien. Nou, mijn vader was ook een boer. Niet met koeien en zo, maar hij had wel een akker. Flinke akkers had hij. En waar hij een moestuin had. Gerdine heeft ook nog een kleine akker in Bunde. En daar zaait ze ook. En ik weet van mijn vader, ik weet van Gerdine, je gaat daar dat zaad in de bodem leggen. Met grote zorgvuldigheid. En je maakt zo'n mooi kuiltje. Je legt het daarin, maar niet met de bedoeling om te zeggen van, nou ja, ik hoop dat er iets komt. Nee, met verwachting. Je legt dat erin. Je doet dat heel netjes op de goede hoogte. Mijn vader die had daar een stokje voor. Precies de goede hoogte. Met grote zorgvuldigheid legde hij dat zaad erin. En hij maakte het dicht. Maar hij deed dat natuurlijk met verwachting. Met verlangen om daar veel vrucht. Ik weet nog, mijn vader, dan kwam hij met die aardappels, zo grote aardappels, kwam hij dat aan ons laten zien. Trots. Dit is wat er van terechtgekomen is. En dus het is een trots, het is een eer voor de Heer Jezus, de zaaier, om veel vrucht te zien. Om veel in jullie harten te zaaien en dat het tot groei mag komen. En dat is eigenlijk de potentie van zaad. Hè? Als je een zaadje, het is soms heel klein. Zo'n pompoenzaadje bijvoorbeeld. Het is een heel klein zaadje. Je stopt het in de grond. Op de juiste plek. Nou, dan gaat een enorme pompoen uit voortkomen. En dat is ook met een kastanje. Ik had nog aan Jesse gevraagd of hij nog een kastanje kon vinden hier. Ik had hem eigenlijk mee willen nemen. Maar een kastanje, ik heb wel eens een kastanje aan kinderen laten zien. Vorige week zondag nog bij ons in de gemeente had ik deze spreek ook. En toen zei ik, wat zie je hier? Ja, een kastanje. Ik zeg, nou, dat is niet helemaal waar. Er zit een heel bos in. Ja, want als je die kastanje in de grond op de juiste plek stopt, dan komen daar duizenden andere kastanjes. Ga je die ook allemaal weer poten? Dan komen weer Nou, je snapt hem al. In enorm veel, in één kastanje zit een heel bos verstopt. En eigenlijk is het zo dat zaad, wat Jezus in ons hart strooit, ook die potentie heeft. Dat wij enorm veel vrucht kunnen voortbrengen doordat hij in ons hart gezaaid wordt. En dat wilde ik nog heel even, dat is die zaaier, nog heel even uitleggen van wat bedoelt Jezus dan van dat het vrucht voortbrengt. En dan gaan we kijken naar die vier soorten harten. En hij zegt dus dat het bij de een 100, de ander 30, de ander 60-voudig. Dat het vrucht voortbrengt, dus dat zaad in jouw hart. Dat is natuurlijk niet letterlijk zaad of iets dergelijks, maar dat is dus dat er iets in jouw hart gebeurt, in jouw centrum, in jouw leven, wat tot bloei komt. Nou, en ik geloof dat Jezus daarmee bedoelt dat er allereerst die liefde van God in jouw hart wordt uitgestort. Dus dat is eigenlijk wat het eerste in jouw hart wordt uitgestort. De liefde van God, dat is door de Heilige Geest. En als die liefde van God in jouw hart wordt uitgestort, dan komt God zelf als het ware in jou. En dan komen al die andere mooie vruchten. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, vriendelijkheid. En dat is eigenlijk met dat verlangen zaait de Heer Jezus in ons hart, zodat dat helemaal tot bloei komt. Dat dat steeds meer en meer honderdvoudig in ons leven komt. En met dat verlangen zaait de Heer Jezus dus. En als je dat zo bekijkt, die onderste tekst, dat is eigenlijk Jezus zelf, hè? Dat is het karakter van Jezus. Dus eigenlijk is wat Jezus eigenlijk in ons wil doen, is dat hij zelf in ons hart wordt gelegd en dat hij zelf, zijn karakter, in ons komt. En dat is zijn verlangen. En dus dat is de vraag van hoeveel kan de Heer Jezus van zichzelf in ons de ruimte krijgen? Dat hij echt de ruimte krijgt om in ons leven zo tot bloei te komen. Hoeveel van hem is er in jouw hart? Ja, wat kan hij in jouw hart leggen? Het mooie is, het zaad wordt van bovenaf erin gelegd. Dus wij hoeven dat niet in onszelf te laten groeien. Hè? Want dat kan je misschien denken van, oké, ik moet zachtmoedig zijn, ik moet liefdevol zijn, ik moet vriendelijk zijn. Nou, dat hou je even vol. Maar dan komt er iemand die jou irriteert en dan gaat het al niet meer. Dus hij legt dat zaad in jou, hij wil dit in jou. Dit is in potentie in jou aanwezig. Net als die kastanje. Maar hij wil dat tot bloei laten komen. Nou, maar het probleem is, dat zegt Jezus in deze gelijkenis, er is een vijand. Er is iemand die dat wil verhinderen. En dat is die eerste hart. Dat heeft te maken met een hart, platgetrapt hart. Dat is zo'n weggetje waar dat zaad op de grond terechtkomt. Dat is natuurlijk al heel veel mensen hebben daar overheen gelopen. En dat is helemaal plat getrapt, dat is helemaal droog. Dus zodra daar een zaadje op de grond valt, ja, het verdort, het kan niet in de grond. En het is eigenlijk plat getrapt door de mensen. Nou, heel veel mensen komen we misschien ook wel dagelijks mee in aanraking. Ik wel tenminste met gesprekken dat ik merk van mensen hebben een soort plat getrapt hart. Er zijn teleurstellingen over hun leven heen gekomen. Er zijn mensen die hun hebben kapot gemaakt, over hen heen getrapt. En ze hebben teleurstellingen met kerken, met christenen misschien ook wel, frustraties. Er is een soort verhardingslaag over hen heen gekomen. En als je dan iets moois deelt vanuit de Bijbel of zo, dan komt het raakt hen gewoon niet. Hoe komt dat? Omdat er voortdurend zo'n harde laag overheen zit. En nou kunnen we natuurlijk naar die mensen wijzen, hè? Maar ik zei altijd, het is vooral een preek voor onszelf. Dus ook wij kunnen zo'n hard laagje om ons heen hebben, waardoor de woorden van God ons niet meer raken. Ik kan soms in de kerk zitten, en dat kan best een hele mooie preek zijn, maar het raakt mij niet. En dan kan ik de schuld geven, ja, hij moet het beter uitleggen, of hij moet het boeiende brengen, die persoon die voor de preekstoel staat. Maar het gaat allereerst om mijn hartsgesteldheid. Maar hoe luister ik? Luister ik ontvankelijk, met een open hart? Nou, er zit er altijd wel een woord van God bij, want het wordt uit de Bijbel voorgelezen. Dus die woorden kan ons sowieso raken. Dus het is best mogelijk dat iemand hier ook dit vanmorgen zit en zegt van ja, eerlijk gezegd, het woord van God heeft mij wel geraakt, vroeger, tijd geleden. Maar nu, ja, de laatste tijd is het een beetje plat, een beetje hard allemaal. Het is een beetje droog. En dan komen er ook nog eens vogels op af. Dat staat hier ook in deze tekst. De vogels kwamen en aten het op. Nou, er fladderen allerlei vogels om ons heen voortdurend. Ook hier, op dit moment. Van allerlei gedachten die je in je kunt hebben. De vogel met afleidende gedachten, dat je gewoon helemaal afdwaalt met je hoofd. Dus die woorden van God, die komen als kostbare geheimen naar je toe, maar je zit al de planning van de volgende week, of de komende week, door te nemen. Of ja, die vogel van twijfel, die komt ook vaak op ons af. Dus dat wij, terwijl je zit te luisteren naar de woorden van God, dan komt er opeens een twijfelgedachte in je. Dat is weer zo'n vogel, die pakt dat woord van God weg, die rooft dat weg. Ontmoedigende gedachten. Ja, dat kan hij allemaal wel zo mooi zeggen over dat honderdvoudig vrucht, maar het werkt bij mij niet. Ik heb het al zo vaak geprobeerd, of ik heb het al zo vaak gehoopt dat het zou gebeuren, maar het is nooit gebeurd. Ontmoedigende gedachten, weer zo'n vogel, hups, en weer gaat dat zaad direct weg. Nou, zo kunnen allerlei gedachten zijn, en dat zaad opeens weggaat. Dus de duivel is er met zijn vogel als de kippen bij, om het zaad direct weg te halen. Dat is eigenlijk wat hij als eerste plan heeft. Maar als dat niet lukt, dan komen we bij die tweede soort grond. En de tweede soort hart, dat is het enthousiaste, emotionele hart. Dan valt het zaad op de stenen. En het kan nog wel, er zit nog een beetje grond op. Dus het kan nog wel een klein beetje groeien. Maar dan komt dus de zon. En dan verschroeit het en dan verdort het. Dus dan is het uiteindelijk toch nog inderdaad dat het geen goede vrucht voortbrengt. En dit zijn eigenlijk de mensen, zegt Jezus, die zijn geraakt. Die zijn emotioneel heel diep geraakt tijdens een dienst of tijdens het lezen van het woord van God thuis. Die worden echt in hun hart geraakt. Maar het schiet de lucht in, het is in de emotie en het zakt gelijk weer weg. Dus het is eventjes dat het woord van God je raakt. Het kan zijn bijvoorbeeld iets wat je in de dienst, dat je denkt van, ja, dat ga ik doen. Goed voornemen en dat schiet in de emotie. En je bent het echt van plan, maar je bent het maandag toch weer vergeten. En je hebt het inderdaad eventjes na een preek dat het je aanspreekt, maar dan zakt het weer weg. Dat zie je ook wel met mensen die bijvoorbeeld zich gaan verdiepen in het christelijk geloof. Ze zijn enthousiast en ze groeien als kool, als het ware. En dan zakken ze opeens toch weer in elkaar. En hoe komt dat nou? Nou, dat komt namelijk door verdrukking. Het zat in de emotie, maar het zat niet in het hart. Het komt door verdrukking. Er staat hier, Jezus zegt het zelf, als er verdrukking of vervolging komt, omwille van het woord, struikelt hij meteen. Nou, ik wil even de nadruk leggen op dat woordje verdrukking. En daar zit het woordje druk in. Als er pressure komt, als er druk komt op je leven, als er iets gebeurt van moeilijke omstandigheden, beproevingen, en dan gaat die zon schijnen, die felle zon, dat is niet prettig. En als het heel warm is, ook zeker niet voor een plantje, denk ik. En dan blijkt dat het niet echt geworteld was. Het zat niet in de grond, de wortel. En dan zakt het in. Dus dat blijft steken bij de emotie. En het enthousiasme zakt weg, want er komt namelijk iets van druk. Heb ik net niet uitgelegd bij die eerste, maar die vogels, daar kun je niks aan doen. Die zitten gewoon om ons heen. We krijgen gewoon te maken met vogels van afleidende gedachten. Bij die tweede, die zon, die komt gewoon. Daar kun je niks aan doen. Ook in ons leven komen de omstandigheden, komt er druk, komt er verdrukking. De zon gaat schijnen en dan is de vraag, heb je wortel of is het inderdaad gewoon een beetje oppervlakkig in de emotie? Dus je kan het niet tegenhouden dat die zon gaat schijnen. Een zon die kan twee dingen doen. Een zon kan bijvoorbeeld een pakje boter laten smelten, maar het kan ook een klei keihard maken. Dus verdrukkingen, moeilijke dingen of vervolgingen, dus een beetje tegenwerking, dat kan positief en negatief uitwerken. Wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus het kan ook zeker iets positiefs uitwerken. En moeilijke omstandigheden, die maken we allemaal mee. Maar het kan ook iets positiefs, dat die wortels nog sterker zullen zijn. Nog dieper naar beneden gaan. En want wortels, de bedoeling is, even kijken hoor, dat heb ik volgens mij ergens, dat zit hier niet in deze dia. Maar als je een boom hebt, dan zijn er natuurlijk heel veel takken de lucht in en een grote stam. Maar onder de grond zitten er ook heel veel wortels. Heel diep de grond in. Evenveel zoals er takken zijn, zitten onder de grond wortels. En dat is de bedoeling van een christen. Dat zegt Jezus of Paulus ook in Colossenzen 2. Misschien kunnen we dat even erbij lezen. Als je een Bijbel hebt. Het zaad heb je als goed is een zakje vol bij je, de Bijbel. Colossenzen 2 vers 6, daar zegt, zegt Paulus, zoals u dan de Heer Jezus Christus hebt aangenomen, hè, in, misschien in een emotie of in echt met geloof, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem, bevestigd in het geloof. Dus het is belangrijk dat je hem niet alleen aanneemt, dat je alleen niet alleen met je hart en ziel hem aanneemt, maar ook dat je wortelt in hem. Dus helemaal diep die wortels de grond in. En hoe kan dat nou? Hoe gebeurt dat nou? Nou, doordat je dat woord van God als het ware in je hart laat zakken en hem de ruimte geeft. Dat hij heel diep in jou verankerd zit. En dan kan het zo zijn dat er verdrukking komt, zegt de Bijbel ook op een andere plek. En dat je gewoon door blijft bloeien. En dat er gewoon door vrucht blijft voortbrengen. Ook als er geen water is. Je hebt je wortels heel diep naar de bron, naar het water. Ergens ver af. Daar zit, dus zelfs als er een stekende zon komt, blijf je toch vruchten voortbrengen. Psalm 1 zegt dat bijvoorbeeld. Dus er komt druk. Er komt moeilijke dingen in je leven. En dan is de vraag inderdaad, van wat ja, hou je dan stand? En ben je dan geworteld? Nou, dan is er nog een derde groep. Even trouwens nog voor die tweede, hè, dus dat emotionele. Ik herken dat ook van mezelf hoor. Dat ik dan in een emotie dingen besluit. Ik ga meer dit, ik ga meer dat. Of ik wil dit niet meer, ik wil dat niet meer. En dan zakt dat toch weer weg. Nou, en dan die derde. Dat volgepropte, overbelaste hart. Dat is dus eigenlijk, dat staat tussen de doorns en de distels. Dat herken ik het meest bij mezelf. En dat zijn eigenlijk die hartsgesteldheid of die periode in je leven waarbij het goede zaad er is. Er is een goede bodem. Er is zelfs sprake van wortels. Het gaat echt de grond in. Er is zelfs sprake van groei. Maar er is ook nog iets anders. En dat is onkruid. Er is ook nog iets van doorn en distels. En dat verstikt als het ware dat goede plantje. Dus er is eigenlijk best sprake van heel veel positieve dingen, maar er is ook nog dat onkruid. En dat onkruid, dat verstrengelt zich om dat goede zaad en het verstikt het, waardoor het niet tot bloei kan komen, waardoor het toch uiteindelijk geen vrucht voortbrengt. Het wordt onvruchtbaar. En dat zijn, zegt Jezus, dat zijn eigenlijk, dat is die periode in je leven, of die hartsgesteldheid in je leven, waarbij er sprake is van vermenging. Er is goed en er is fout zaad en dat vermengt zich met elkaar. En nu is het zo belangrijk om na te denken over die vraag van wat je aandacht geeft, dat groeit. Jezus zegt het, hè, van dat zijn eigenlijk de zorgen van de wereld. De gewone dagelijkse beslommeringen van elke dag. Als je een drukke baan hebt of als je een druk gezin hebt, als je misschien heel veel van je verwacht wordt, dan komen die zorgen van het leven, die dringen zich op. En dan heb je 's morgens bij wijze van spreken een hele fijne tijd gehad met God. Dat je iets las uit de Bijbel en een lied luisterde nog. Dat het echt het zaad in je hart viel. Maar dan komen dus die dagelijkse dingen. Of die verleidingen. De verleidingen van de rijkdom bijvoorbeeld. Dus dat je graag een beetje voor het hier en nu leeft. Dat materialisme. En dat duwt dat goede zaad aan de kant. En helaas wint het onkruid altijd. Jullie hebben ook een moestuintje toch, Jesse? Nou, je moet continu blijven onkruid trekken, want het groeit gewoon. Het komt vanzelf. Die vogels die komen vanzelf, die zon die komt vanzelf. Dat onkruid komt ook vanzelf. Het is gewoon onmogelijk, zeg maar, dat je dat niet mee te maken krijgt. Wij allemaal, zoals we hier zitten, krijgen we daarmee te maken. Met de zorgen van deze wereld, met de verleidingen van deze wereld. En die duwen dat goede zaad helaas aan de kant. En toch is het mogelijk dat je, als je er op tijd bij bent, dat je het onkruid gelijk weghaalt. Dus dat is belangrijk. Wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus als je er geen aandacht aan geeft, aan bijvoorbeeld dat onkruid, dan gaat het verstikken. Dus het is ontzettend belangrijk dat we het direct, als het merkt in je, van ga me weer zorgen maken. Ik kom er weer angst in mijn hart. Er komen weer zorgen in mijn hart. Heer Jezus, haal het weg. Ik wil dit niet toelaten, dat het gaat groeien. Dat je direct een stil gebed in jezelf doet. Als je merkt dat je weer, doordat je bijvoorbeeld met je baan of zo, of er komt stress in je leven, dat je direct dat onkruid aanpakt. Want echt, het gaat direct, anders zo'n groot leven leidt dat het inderdaad helemaal het goede verdrongen wordt. Ik wilde nog voorlezen uit Lucas, want daar wordt ook deze gelijkenis verteld. Jezus heeft het, Lucas heeft het ook uitgelegd. En daar staat er nog iets bij. Lucas 8. Kijk, Lucas 8 vers 14. Dus het is dezelfde gelijkenis. En bij wie het zaad in de dorens valt, dus dat zijn deze, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaandeweg door de zorgen en de rijkdom en de genietingen van het leven verstikt worden. Dus er staan een paar dingetjes bij. Er staat dat het gaandeweg is. Dat onkruid, dat is niet van de een op de andere dag. Dat gaat langzaamaan groeien dat. En zo zijn het ook met die zorgen. Met die angsten, met die onrust in je leven. Dat gaat gaandeweg. En er staat ook nog bij de genietingen van het leven. Gewoon het hedonisme, het genot. Dat kan je zo beetpakken dat door het goede zaad verstrikt wordt. En ik zei al van mezelf, ik herken deze het meest in mijn eigen leven. Van die onrust in je leven of gewoon die zorgen van het leven. En dan merk ik gewoon dat als ik daar weer inderdaad aandacht aan geef, dat het gewoon mij overmand. En dat ik daardoor het goede zaad als het ware wegdruk. En ik heb het persoonlijk gewoon nodig dat af en toe even de schoffel eraan komt. En dat zijn voor mij bijvoorbeeld goede vrienden, mensen van onze gemeente, gebed, persoonlijke omgang met God. Soms ook door de week nog eens iets luisteren, wat ook een beetje pijn doet. Hè, een preek die een beetje pijn doet. Dat niet alleen maar leuke dingen zijn, alleen maar complimentjes en schouderklopjes krijgen. Maar dat je soms ook eventjes weer op scherp gezet wordt. Dan komt er zo'n schoffel doorheen. Ik zat pas met Gerine samen een preek te luisteren over het huwelijk. Nou, dat was echt, er kwam een ploeg door me heen. Het deed pijn. Maar het was toch goed dat ik dat hoorde. En zo is het soms nodig dat dat eventjes weer pijn doet, zodat daarna weer vrucht kan voortbrengen. Dat het huwelijk daarna weer tot bloei kan komen. En ja, daarom wil ik ook aan jou voorleggen, persoonlijk. En nogmaals, ik ben het niet. Het is de zaaier. De Heer Jezus wil ons hier vanmorgen bij bepalen van wat is er in jouw leven wat soms verstikkend werkt. Wat het woord van God aan de kant duwt. Daar kan ik natuurlijk geen antwoord op geven. Dat is voor iedereen persoonlijk weer iets anders. Wat is voor jou een verstikkende werking? Ik zou er echt, als ik jou was, echt mee aan de slag gaan. Ook als het pijn doet. Misschien moet je er met iemand samen voor bidden. Na de dienst. Dat je even zegt, nou mag ik even samen daarvoor bidden. Want ik merk gewoon dat het goede zaad niet meer in mijn vrucht voortbrengt. En ik zou zo graag willen dat het uitgerukt wordt. Dat onkruid eruit gaat. Nou, ik ga even naar de tijd kijken. En dan gaan we nog naar het laatste hart. Want het is gelukkig ook wat wel goed valt. Ja, er zijn perioden in je leven dat je echt bloeit en groeit. Dat je echt helemaal, dat je merkt dat het woord van God kracht doet in je leven. En ja, dat zijn dus mensen bij wie het woord van God naar binnen komt. Bij wie het echt in het hart terechtkomt. Lucas zegt daar ook iets over. Lucas 8 vers 15. En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het woord horen. En dat in een oprecht en een goed hart vasthouden. En in volharding vrucht voortbrengen. Dus volharding is belangrijk. Ja, want bij de ene zag je dat het enthousiasme weg was. En dan was er geen volharding. En in een oprecht en een goed hart. Dus hoe luisteren wij? Met welke hartsgesteld? Met open, ontvankelijk hart. En zeggen, Heer, wat heeft u vanmorgen op uw hart? Wat wilt u met mij delen? En dan komt hij naar binnen. Dan komt hij in het hart. Het zaad komt in het hart. En dan brengt het vanzelf vrucht voort. Dat vind ik zo'n bemoedigende tekst uit de Bijbel. Dat er staat, de aarde brengt vanzelf vrucht voort. Wij hoeven ons niet druk te maken over, of dat nou 160, bij die 30, welke groep hoor ik nou? Nee, we hoeven ons alleen maar druk te maken dat ons hart open staat, ontvankelijk is voor de woorden van Jezus. En dan gaat het vanzelf iets uitwerken in jou. Als hij naar binnen komt met zijn heerlijkheid, dan krijgt hij de ruimte en dan gaat er echt iets gebeuren. En ik hoop dat je dat ook merkt nu persoonlijk in jouw eigen leven. Dat je zegt van ja, ik laat die woorden van God toe en het doet iets met me. Het brengt iets voort. Het komt echt inderdaad, ik merk dat hij meer de ruimte krijgt in mijn leven. Dus het woord van God horen vasthouden, overdenken, nog eens overdenken, nog weer eens erbij pakken. Het toelaten dat het iets doet met je. Ook sommige niet zo fijne teksten misschien, waar je zegt van nou, dat doet best wel een beetje pijn. Maar serieus nemen en daarover nadenken. En dan is het soms belangrijk dat je niet hele hoofdstukken gaat zitten lezen, maar dat je gewoon teksten, één tekst, twee teksten, echt overdenkt, over nadenkt. Van wat wil de Heer Jezus hiermee tot mij zeggen? En dan gaat het echt vrucht voortbrengen. 30, 60 of 100-voudig. Het heeft echt impact. Dus wat je aandacht geeft, dat groeit. En ga je aandacht geven aan de genietingen van het leven, aan de zorgen van het leven. Of zeg je van ja, Heer, alstublieft, laat mij veel van uzelf, geef dat er veel van uzelf in mij tot groei mag komen. Jezus die staat vanmorgen met volle handen, met volle zakken vol. Hij stort het, hij strooit het uit over jullie. En hij zegt, ik zie er zo naar uit, zoals mijn vader eruit uitzag. Dat dat echt bij jullie, in je hart, ja, zo'n plant wordt en dat het vrucht voortbrengt. Met dat verlangen heeft hij dat vanmorgen weer deze preek tot ons gezegd. En misschien is er iets in de preek, maar je zegt van ja, daar kan ik iets mee. Ga ermee naar huis of ga er straks voor met iemand samen bidden. En laat dat, blijf dat overdenken. En stop dat zaad weer niet in je zak, bij wijze van spreken, of in je tas. Maar ga daar deze week nog gewoon eens wat dieper op in. Met de Heer Jezus samen, één op één een gesprek. Zeg van ja, ik herken mij in dat platgetrapte hart. Ik herken mij in die emotie. Het enthousiasme, ik ben snel enthousiast, maar het zakt vaak weer zo weg. Heer Jezus, ik wil dat dat zaad in mijn hart echt iets gaat doen. Of je herkent het in die derde, volgepropt. Het is veel te druk in je leven. Misschien zijn er dingen die je uit je agenda weg moet drukken. Weg moet doen. Zodat er ruimte komt. Ruimte voor hem. Dat je weer tijd hebt om met hem samen te zijn. En hoeveel kan hij van zichzelf kwijt? En het mooie is als laatste wat ik zeg. Als het 100-voudig vrucht voortbrengt, dan gaat die aarde helemaal naar beneden. Dus het is niet zo van nou, ik ben een 100-voudig vruchtchristen. En ik ben een geweldig persoon. Nee, een korenaar die buigt juist naar beneden. Dus the higher you grow, the deeper you bow. Dus hoe meer er aan jouw leven van vrucht is van de Heer Jezus, hoe meer je op Jezus lijkt, hoe nederiger je bent. Hoe vriendelijker je bent. Hoe zachtmoediger je bent. Hoe meer zelfbeheersing je hebt. Maar dan ga je niet mee als christen. Nou, ik ben zo'n 100-voudig christen. Nee. The higher you grow, the deeper you bow. En hoe meer Jezus in jou is, ja, hoe meer je er ook naar verlangt dat dat andere ook zal gebeuren. Zullen we nog voor bidden? Heer Jezus, u heeft gezien, u heeft geluisterd, meegekeken. U weet hoe dit woord terechtgekomen is, in welke hartsgesteldheid, in welke bodem. Ik weet het niet. Heer, maar het heeft mij persoonlijk al zoveel geraakt, deze gelijkenis. En ik erken en beleid dat er heel vaak onkruid zit, vaak overbelast hart, waardoor die woorden van u niet meer zo diep in mijn hart terechtkomen. Heer, en ik wil u dat ook vragen, dat u dat weer opnieuw zult doen. Dat het niet alleen in mijn emoties zit, maar dat het ook diep, diep in mijn hart gaat. En dat het hele mooie vrucht mag voortbrengen. Heer Jezus, wij willen op u lijken. Als christen willen wij op u lijken. We willen vriendelijk zijn. Zachtmoedig. Barmhartig. Maar u moet dat van bovenaf in ons hart leggen, Heer Jezus. En u doet het ook. Vanmorgen weer. Dank u wel dat u dat doet. Dat dat uw grote verlangen is, Heer. Dank u wel. En ik wil u bidden voor al mijn broers en zussen hier voor mij. Dat ze met de komende week ook met veel vreugde zo ook met uw woorden bezig mogen zijn. In Jezus' naam. Amen. Ik weet niet of dat het laat geworden is, sorry, als het wat uitgelopen is.